Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Welkom luisteraars, kijkers, Roger.
Ja, dankjewel.
Vandaag een kerstuitzending. Ja. Mooi blouseje aan en een kerstboompje.
Goed wit nog. Ja.
Precies.
Leuk, dus, kerstboompje erbij.
Ja.
En, hopelijk ook nog een van de tradities die in Nederland door blijft gaan.
Ja, precies. Ja. Dat ook kerst nog blijft heten. Ja. Geen
winterfeest.
Nee. Ja, precies. En het gaat niet over zo'n kerstsferige zaak.
Ik zat daar aan te denken. Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd een probleem in ons vakgebied. Of als je te maken hebt met dit soort dingen. Het is nooit leuk. Dus ik kan allemaal zeggen, ik wens iedereen een heel fijn en prettig jaar. En dat meen je dan ook wel. Maar aan de andere kant, de ellende blijft toch doorgaan. Maar ja, oké, het is zoals het is.
Wat ik bedoelde ook is, ik zal hem zo even toelichten, de casus, maar het gaat over omgang.
Ja.
En waar we natuurlijk altijd mee te maken hebben met ouders waarvan het kind uit huis is geplaatst. Er zijn een paar momenten waarop je gewoon omgang met je kind wil. Dat is bij de verjaardag, dat is bij je eigen verjaardag en dat is bij zoiets als kerst.
Ja.
En dat zijn juist de dagen waarop je in elk geval geen omgang krijgt. Hè? Zeker niet als het begeleid is of iets. Dat zijn gewoon. En ik ervaar daar vaak ook heel weinig begrip voor bij gecertificeerde instellingen.
Hoe belangrijk die dagen zijn voor ouders en waarschijnlijk ook dus voor het kind.
Ja.
Misschien kleinschalig, maar net zo belangrijk de communie. Hè? Voor katholieke kinderen die een communie hebben, dan is nog maar de vraag van, zijn ouders of een de ouders welkom? Kan dat? Zijn belangrijke gebeurtenissen?
Familiefeesten.
Examen? Mag je erbij zijn, ja of nee?
Ja.
Met de uitreiking van. Omgang lastig is natuurlijk groter dan alleen maar de structurele omgang, maar zeker ook bij belangrijke momenten. Ja.
We hebben vandaag een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem van 25 november 2025. Het gaat om twee kindjes, kindje van 11, kindje van 8. Ouders hebben gezamenlijk ouderlijk gezag. Ik begrijp wel dat ze uit elkaar zijn. Er is een ondertoezichtstelling sinds augustus 2022. Er is een machtiging uit huisplaatsing sinds 5 september 2023. Dus dat is een jaar later. En die maatregelen die zijn steeds verlengd. En recentelijk dan tot in elk geval augustus 2026.
Ja.
Kinderen wonen bij oma vaderszijde. En in het weekend zijn ze dan bij de vader. En deze rechtszaak die gaat over omgang tijdens een uithuisplaatsing. En dan de omgang tussen moeder en de kinderen.
Ja.
En de basis daarvan is artikel 265F van boek 1, burgerlijk wetboek.
Ja.
En wij hebben daar eerder een podcast over gemaakt.
Mm-hmm.
En dat is inmiddels, want ik keek even, wanneer was dat ook alweer? Dat is alweer meer dan een jaar geleden.
Ja,
dat is 1 september 2024, podcast 8. En die podcast is in elk geval nog niet goed beluisterd door het Hof in Arnhem. Want wat lees ik in deze beschikking? Wat zegt het Hof? De omgang tussen moeder en kind is in een schriftelijke aanwijzing beperkt.
Misschien, voordat je over het Hof begint, misschien nog even belangrijk om te vermelden hoe het bij de rechtbank is.
Daar kom ik ook.
Oh, oké. Okay. Mijn excuses.
Dit stukje noemde ik even, omdat wat we natuurlijk hebben uitgelegd in die podcast, is dat er wordt geen schriftelijke aanwijzing genomen.
Mm-hmm.
Nee, er wordt een besluit genomen door de gecertificeerde instelling.
Ja.
En dat geldt als schriftelijke aanwijzing. Maar dat geldt als schriftelijke aanwijzing vanwege de procedurele aspecten.
Ja.
Maar niet vanwege de inhoudelijke werking van een schriftelijke aanwijzing. Jij moet iets doen.
Ja.
Dat is wat anders. Dit is een schriftelijke aanwijzing. Wij beperken het contact.
Ja.
En alleen procedureel zijn dezelfde consequenties eraan verbonden. Hè? Dus dat je naar de rechtbank kan om een verzoek vervallenverklaring te doen. Nou, dat heeft deze moeder gedaan. Die is naar de rechtbank gegaan. Verzocht om de aanwijzing om het besluit vervallen te verklaren.
Ja, de schriftelijke aanwijzing was, moeder, u krijgt één keer per vier weken.
Ja.
60 minuten vond ik ook wel trouwens. 60 minuten voor de uur, maar 60 minuten.
60 minuten.
Uur. Maar dan komt het nog eventjes, hè? Want
begeleid?
Ja, dus op neutraal terrein ja. Door medewerker van het opstapje. Maar even toch van belang nog even. Ja. Ik weet, we moeten natuurlijk opletten dat we proberen zoveel mogelijk op half uur te blijven qua podcast. Maar toch, als je even kijkt naar die schriftelijke aanwijzing, althans zoals die beschreven is. Het is niet alleen een 265F lid of een 265F aanwijzing. Hè? Want het is natuurlijk ook nog de aanwijzing neutraal terrein en onder begeleiding.
Ja, ja, en dat zijn voorwaarden natuurlijk aan de omgang.
Ja, maar ja, toch. Ja, ja. Het zijn wel weer schriftelijke aanwijzingen in het kader van 263 lijkt. Dat vind ik dan weer.
Ja, ja, nee, oké. Okay, nee, maar ik vind wel dat dat onderdeel is ja? Van... Okay. Hè, dat zijn ook namelijk, zo presenteer ik het ook altijd. Het zijn beperkingen op jouw gezinsleven.
Ja.
Ex-8 EVRM. Als het gaat om de omgang. Hè, ja. Dus ik maak er ook altijd een optelsom van. Mm-hmm. Van welke inbreuken hebben we nou die gepleegd worden op jouw ongestoord gezins- en privéleven? Mm-hmm. Dat is dus de frequentie
ja.
Van de omgang. Het is de duur van de omgang. Het is de locatie van de omgang. Het is de begeleiding van
ja,
de omgang.
Okay, team,
dus en elk van die elementen
ja.
Moet goed gemotiveerd worden.
Ja, mee eens.
Wat doet de rechtbank hier? Ook weer zo'n frustratiedingetje. Ja, zegt de rechtbank. Dit besluit is onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen.
Ja.
Ik zet er een streep doorheen.
Mm-hmm.
Ik verklaar in vervallen. Nou, hartstikke goed, denk je dan.
Ja, ja, ja.
En wat doet die rechtbank vervolgens? Nou, en dan ga ik zelf een omgangsbeperking of een contactregeling vaststellen. En weet je welke regeling ik vaststel? Kijk, wat een toeval. Precies hetzelfde als wat
ja,
er gecertificeerd is.
Inclusief het opstapje en een neutrale ja. Terrein, ja. Ja.
Ja, dat is het. Ja. En daar gaat het nu even niet over, maar voor mij is het, hè. Oké, jij constateert dus als rechter.
Mm-hmm.
Iets is onzorgvuldig voorbereid, ja. Is iemand niet gehoord, je hebt onvoldoende feiten verzameld. Hoe kan het dan dat er nou, toevallig precies hetzelfde uitkomt?
Ja, nee, ja, ik Wij bespreken dit soort dingen nooit van tevoren. Hè? Ik bedoel, dat is ook een prettige. Dus we komen eigenlijk altijd op hetzelfde uit. Dus dat is ook wel weer goed. Even voor alle duidelijkheid. Deze advocaat heeft dus gewoon op een goede manier het beroepschrift. Want zo noemen we dat natuurlijk eigenlijk wel origineel. Niet verzoekschrift, maar beroepschrift bij de rechtbank ingediend. En het pleidooi eromheen is. Die is gaan zitten natuurlijk op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hè? Schriftelijke aanwijzing. Moet je kunnen koppelen aan de algemene wetbestuursrecht. Nou weet ik niet precies natuurlijk welke ABBB, zoals je dat dan noemt, algemene beginselen van boordbestuur, hij of zij heeft gebruikt. Maar dan zou je kunnen zeggen van waarschijnlijk van oké, zijn ouders voldoende gehoord? Is hier een voorbereiding aan geweest? De informatie die is vergaard? Op welke manier is dat gedaan? Is dat zorgvuldig voorbereid? Dus van, ik denk dat dit een beetje het zorgvuldigheidsbeginsel van de hele schriftelijke aanwijzing is dus uiteindelijk dus terecht door de advocaat naar voren gebracht en dus door de rechtbank opgepakt. Die zegt dan van, nou inderdaad, ik ben het met u eens. Ik laat de schriftelijke aanwijzing vervallen verklaren. Het besluit is eigenlijk, even heel makkelijk gezegd, nietig. Dat had niet genomen mogen worden op basis van hoe de GI hiermee om is gegaan. En dan kom je natuurlijk inderdaad, als dan een kinderrechter zegt, ja, ik laat hem vervallen verklaren, maar ik geef direct daarop dan maar, hè, wat mag via lid 2 van 265F artikel, mag de kinderrechter natuurlijk, de rechtbank zelf ook natuurlijk uiteindelijk een omgang dan bepalen. Die komt dan uiteindelijk op hetzelfde uit. En inderdaad, wat je al aangaf, rara, hoe kan het dan? Ik bedoel, je zegt aan de ene kant, het is onzorgvuldig voorbereid, dus dit had nooit het gevolg mogen zijn van hetgene wat is fout gegaan, is misgegaan bij de GI.
Ja.
Dus uiteindelijk had de rechtbank moeten zeggen, punt. Vervallen verklaren, punt. Want ja. Je kan namelijk op basis van een onzorgvuldig voorbereide schriftelijke aanwijzing, heb je als rechtbank ook niet meer de juiste informatie. Want die is namelijk niet onderzocht op een of andere manier.
Ja.
Ik zet even gelijk mijn telefoon even op zacht. Ik merk dat hij aanstaat. Dat de luisteraar of de kijker niet denkt van wat is hij aan het doen.
Het is...
Snap jij wat ik bedoel?
Ja, maar, ik weet niet of het zo... Ik snap je wel. Tegelijkertijd. Het is ook heel lastig natuurlijk. Waar is het waarschijnlijk, ik weet het niet, we kennen die beschikking niet, maar waar is het waarschijnlijk op fout gegaan? Ik denk dat het is fout gegaan op het hoorrecht. Want dat zie je toch eigenlijk het meeste fout gaan. Wat doet de gecertificeerde instelling? Die hebben een vergadering met elkaar, intiem verband. Goh, welke omgangen zullen wij hier toestaan? Nou, deze omgang, eens in de maand, uurtje, begeleid.
Ja.
Dan wordt dat vervolgens medegedeeld aan de ouder. Dat is het besluit wat wij hebben genomen.
Ja.
En, nou, zegt de ouder, dan ga ik naar de rechtbank. En dan zegt de ouder, ik ben helemaal niet gehoord over dit besluit. Want wat hoort de gecertificeerde instelling te doen? Die hoort eerst de ouder te horen.
Ja, ja.
Maar ik snap het wel dat het lastig wordt, want waarover wil je de ouder horen? Over een voorgenomen besluit. Dus alsnog wil zo'n gezinsvoogd, die wil eerst even getackled hebben met de gedragswetenschapper en het eigen team, wat een passende beperking is. Dus dan komt er uit die vergadering, daar komt, nou, wij denken dat het goed is om eens in de maand een uurtje te doen. Dus dat is het voorgenomen besluit.
Mm-hmm.
Dan ga je dat vervolgens, zeg je tegen de ouder, nou, wat vind jij ervan, ouder?
Ja.
Dan komt die ouder terug en dan hoort het zo te gaan dat je dan dus weer terug gaat in dat team en naar de gedragswetenschap. Goh, dit is de reactie van de ouder. Dit zijn goede punten of dat zijn geen goede punten. Wij gaan ons besluit nu definitief vaststellen.
Ja.
En dan mag je verwachten dat dus hetgeen de ouder vindt daar gewicht in heeft. Gaat er wel extra tijd natuurlijk voorbij, omdat je moet weer terug overleggen. Maar dat is dus de praktijk niet. De praktijk is, oké, dit is het besluit dat wij hebben genomen. Ouder, wat vind je ervan? Nou, dat is heel leuk en aardig wat jij vindt, maar dat leidt niet tot een wijziging van het besluit. Hè? Dat als je het gunstig hebt, dan heb je in elk geval die overweging nog. Maar het wordt niet opnieuw besproken.
Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Hè? Dus dat is inderdaad de hoorplicht. En dat een rechtbank dan kan zeggen, inderdaad, op basis daarvan onzorgvuldigheid. Het probleem is natuurlijk dat het niet helemaal duidelijk voor ons is wat de rechtbank hierin heeft gedaan. Omdat we natuurlijk alleen de beschikking van het hof hebben. Maar ik vind wel dat jij een stap overslaat. Is het namelijk ook mogelijk dat hier een gedragswetenschapper niet naar heeft gekeken. Dus onzorgvuldig.
Ja, precies.
Of
ja.
dat er een gedragswetenschapper hier een oordeel over heeft geveld. Zonder überhaupt ouder en kind ooit gesproken te hebben.
Ja. Nee, dat dus, voortraject wordt ook niet beschreven.
Dit nee, maar ik bedoel, ik begrijp. Dus er zijn natuurlijk wel twee mogelijkheden. Of inderdaad, als het gaat alleen over de hoorplicht, zegt de rechter van, nou oké, bij deze hebben we dan hier op zitting ouder u aangehoord. Nou, ik kan me voorstellen ik vind niet dat dit een reden of een motivatie zou kunnen zijn om een ander oordeel te kunnen hebben. Dus ik kom op dezelfde omgangsbeperking uit.
Ja.
Maar het zou heel anders zijn als wat ik al aangeef, als de onzorgvuldigheid voortkomt uit compleet gebrekkig onderzoek.
Feiten verzamelen, ja. Precies.
Snap je?
Ja.
Dus onduidelijk. Ja.
En ook dat staat eigenlijk nooit beschreven. Hè? Welke stappen zijn gezet in het besluitvormingstraject?
Nee. Nee, dus alleen.
Dat punt wat jij net hebt, dat vind ik ook lastig. Dus ik had laatst een zaak ook.
Mm-hmm.
En dus de GI die neemt een beslissing.
Ja.
Ik vraag het al, dus dan gaat het al fout. Ik moet vragen om een besluit te nemen.
Ja.
Dan gaat al fout, de GI hoort gewoon een besluit te nemen.
Mm-hmm.
Ja, dus ik moet erom vragen. Oh, nou, dan denkt de GI, er wordt gevraagd om een besluit. Wij nemen een besluit.
Ja.
Dan hebben ze dat genomen, maar ze hebben moeder niet gehoord.
Ja.
Dus ik naar de rechtbank, ik zeg, moeder niet gehoord, onzorgvuldig tot stand genomen. Dan is er daarna op de een of andere manier een overleg tussen GI en moeder.
Ja.
En daar wordt het besproken. Het verzoek ligt op dat moment al bij de rechtbank.
Ja.
Dan komen we bij de rechtbank. En dat is een beetje hetzelfde van wat jij zegt. Kan het, dat je het bespreekt op een terechtzitting op de rechtbank, kan dat dan dienen als een soort vervanging voor, oh nou ja, maar dan hebben we je toch gehoord.
Ik vind dat ook per definitie niet. Want die zou je in een bestuursrechtelijke zaak, zou dat gewoon gelijk leiden tot vernietiging of nietigheid van het besluit.
Ja. Het is gewoon onzorgvuldig.
Kijk, weet je Marco, even een zijspoor, maar wel gewoon direct gerelateerd aan zoiets. Ik zei altijd van in dit soort zaken van, hoe kan het nou zo zijn, beste rechter, dat hier misschien aan de overkant van uw gang zit een bestuursrechter.
Ja.
En die heeft dan een heel pakket voor zich, moet allemaal goed bekeken worden? Is er voldoende door de gemeente of door de overheid geïnformeerd? Is er voldoende onderzoek gedaan? En dan gaat het misschien over een uitkering van 100 euro. Hè? Maar dan liggen er toch nog zulke stapels papieren. En hoe kan het dan zo zijn dat het hier gaat over het belang van het kind? Hè? Ja. Groter dan dat kan haast niet. Hè? Ik bedoel, misschien is dat het grootste belang wat je ook überhaupt kan hebben in het leven. Zeker als ouder zijnde. En dat het dan maar, sorry voor het woord, maar toch maar vrij laconiek dan met de algemene wet bestuursrecht wordt omgegaan. Van nou ja, dat lossen we dan maar op tijdens zitting.
Ja.
Hè? En dat blijft voor mij ook... Ja, het blijft voor mij onwerkelijk. Kijk, en weet je, Marco, dat wil ik zeggen. Dan kan je zeggen, ja, maar ja, je moet ook een beetje praktisch zijn als rechter. Dan denk ik, er is denk ik één manier om praktisch te zijn. Als alle rechters in Nederland zich gewoon houden aan de wet.
Ja, precies.
Dan weet de GI ook gelijk, per definitie, na verloop van hele korte tijd, hier komen we niet meer mee weg.
Dit moet anders.
Het is misschien heel vervelend woord, maar het is eigenlijk een opvoeding. Van in dat moment de opvoeding van een procespartij zoals een GI. Ja. Van jongens, dit willen wij niet meer.
Want waarom ben jij bij de rechter als ouder? Of als minderjarig? Ja. Omdat jij rechtsbescherming wil. En ja. Dat is dus niet dat de rechter maar even praktisch gaat meedenken met de overheid. Nee, er moet rechtsbescherming geboden worden. Onzorgvuldig tot stand gekomen.
Ja.
Streep er doorheen.
Nee, huis
ook opnieuw.
Ja. Nee, dus,
ik had laatst kinderrechter.
Ja.
En die zegt tegen mij... ik ben heel lang bestuursrechter geweest.
Oké, dat dacht jij
dus
mooi.
Dus op het moment dat ik kom met mijn algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dan ontmoet ik daar natuurlijk dan herkenning en fantastisch, zou je denken.
Ja,
nee.
Ja, ja, ja.
Dus ik had ik toevallig in mijn verzoekschrift ook helder staan, dat een groot verschil is met het bestuursrecht, is dat we hier praten over een toetsing in het belang van het kind.
Ja.
En dat brengt nu eenmaal met zich mee dat er vol getoetst moet worden.
Ja.
En dat is natuurlijk een heel groot verschil met het bestuursrecht, waarin er marginaal getoetst wordt.
Ja.
En voor de mensen die dat niet weten, bij een marginale toetsing, dan gaat de rechter kijken van, goh, heeft het bestuursorgaan een redelijk besluit genomen? Hebben ze in redelijkheid tot dit besluit kunnen komen?
Ja.
Terwijl op het moment dat je de volle toetsing doet, dan ga je als rechter kijken, Oké, tot welk besluit zou ik komen als ik een beslissing moet nemen op basis van al deze omstandigheden en feiten? Waarbij, voeg ik dan toe, hè, we praten hier niet alleen over een volle toetsing in het belang van het kind. We praten ook nog over een inbreuk op 8 EWR.
Ja.
En daarvan is nu eenmaal feit dat het een noodzakelijke inbreuk moet zijn. Dus bij die volle toetsing heb je eigenlijk als ouder het voordeel aan jouw kant, zou je denken.
Ja, ja.
Want het moet volgetoetst worden. Het moet goed gemotiveerd zijn met objectieve feiten. De inbreuk moet echt absoluut noodzakelijk zijn. En dat weten we in de praktijk. Een GI die denkt heel anders. Die denkt niet, is dit absoluut noodzakelijk? Die denkt bijvoorbeeld, is er wel genoeg begeleiding? Of het is voldoende dat het kind weet wie de ouders zijn, in plaats van een band op te bouwen. Allemaal verkeerde uitgangspunten, maar zo denkt de GI. Dus je zou denken dat de rechter er regelmatig een streep doorheen zet.
Ja.
Maar zo is het niet. Nou, even mijn verhaal afmaken.
Dus die rechter,
dus die zegt tegen mij, maar ik ben het niet met u eens, meester Ergens, dat ik hier vol moet toetsen.
Okay.
Ik ga hier gewoon marginaal toetsen.
Oké.
Ik denk, nou, mooi is dat.
Ja.
Maar goed, hij was me bewust, dus daar kan je allemaal wel een discussie over gaan voeren. Maar hij gaf mij erkenning dat hij wist dat ik dat anders zag.
Ja.
Dus ik denk, nou, wil het even terugzien in de beschikking.
Ja.
Beschikking?
Nee.
Geen
woord erover. Ja. Ja.
En dan denk ik, oké, geen woord erover. Heb je er nog eens even heel goed over nagedacht en ben je eigenlijk toch wel tot de conclusie gekomen dat er toch een volle toetsing moet plaatsvinden?
Ja.
Of geen woord erover, want ik heb geen zin dat je dan een hoger beroep komt te fietsen of daar dat discussie over. Ik doe het gewoon even zoals ik... Ik weet het niet, maar ja, ik vind dit soort dingen, als die op zitting aan de orde komen, als dat besproken wordt, dan Ik snap dat dan niet. Waarom keert dat niet terug in de beschikking?
Nee, mee eens. Maar ja, het feit alleen al dat een kinderrechter aangeeft... ik begrijp uw standpunt, maar ik ga toch marginaal toetsen.
Ja.
Ja, wat ik al zei, ja, aan de andere kant van de gang zit een zaak over 100 euro en daar wordt volop vol getoetst.
Ja.
En,
dat is natuurlijk marginaal.
Sorry, marginaal.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, in ieder geval, ja, ik ben het met je eens.
Terug naar de casus.
Ja.
Want we zijn helemaal niet Bergen.
Nee,
we zitten
uiteindelijk
in
het bij het gerecht of Arnhem. Ja.
Moeder is in appel gegaan.
Ja.
Tegen die beschikking van de rechtbank om precies hetzelfde vast te stellen als dat de GI al had verklaard. En dan komen we, de GI, hè, die zegt van nee, die beschikking moet bekrachtigd worden in het verweerschrift.
Ja.
En dan is iedereen op zitting. En dan zegt de GI van nou, er moet toch iets anders gebeuren. We willen eigenlijk dat de
mondeling,
de omgang moet stoppen. Want moeder is zoek geweest. Er is drugs aangetroffen, moeder is nu ondergedoken, de omgang moet stoppen. Nou, de advocaat die maakt daar nog bezwaar tegen, ho ho ho, zo gaat dat niet. Hier even op zitting zo'n verstrekkend verzoek doen. En het hof die gaat daaraan aan voorbij, hè?
Ja.
Het hof die zegt gewoon, onder verwijzing naar dat tweede lid wat jij net al noemde, hè, de rechter... kan een zodanige regeling vaststellen als in het belang van de minderjarige wenselijk voortkomt.
Ja, dat is ook meteen.
En die stelt gewoon ambtshalve, zegt hij gewoon van, nou ja, ik...
daar komt het. Het is belangrijk, nog even, de GI verzoekt mondeling een ultimum remedium, oftewel het zwaarste wat je maar kan verzoeken, is een... ontzegging van de omgang. Dus de rechtbank had gezegd, één keer in de vier weken met dat opstapje, of weet dat, in neutraal terrein.
Uurtje begeleid.
En opzitting zegt de GI van, nou, we willen eigenlijk gewoon dat u maar uitspreekt dat er nul omgang komt.
Ja.
Nou, dan kom je natuurlijk, dan zegt die advocaat, ten eerste, hoe kan het? Hè? Ja. Er wordt hier zomaar mondeling, ik weet van niks, er komt zomaar op zitting.
Ja.
Hoe moet ik hier überhaupt tegen verweren wat hier zomaar gebeurt? Ten tweede zegt hij van ja, luister, of zij, ik ga in hoog beroep en het is van een hoog beroep niet de bedoeling dat mijn cliënt daar minder van kan worden.
Ja.
Nou weet ik niet of dat zo is, zeg ik heel eerlijk, maar in ieder geval het eerste... Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, als je bekijkt, ik zat meer abstract over te kijken naar die zaak. Stel nou, inderdaad, want het Hof zegt uiteindelijk van nou, ik ga ermee akkoord. Hè? Ik bedoel, nul omgang. Dus je zegt van, ik ontzeg het omgang ook, want deze moeder die zit aan de drugs en weet ik dat. En die komt ook geen omgang na. Dat is ook nog belangrijk trouwens. Dat betekent dus eigenlijk dat het Hof, of de GI doet... op zitting een soort van nieuwe schriftelijke aanwijzing. Hè? Eigenlijk, hè, je zou bijna kunnen zeggen, die verzoekt die komt met een nieuwe beslissing. Die zegt, ik wil eigenlijk dat u dit doet. Ja. Wij hebben dit besloten. Het besluit is dat wij vinden dat het in het belang van de kinderen is.
Maar
dat
even juridisch, hè? Dus dat is wel belangrijk. De GI kan geen nieuw besluit nemen, want er ligt een beschikking van de rechter.
Ja, dus dat is het. Maar hoe zie jij dan dit? Want... je kan namelijk zeggen van, nou, als dit dus een nieuwe zaak is, het is eigenlijk een nieuwe zaak. Ja, er ligt door de rechtbank ligt er vier weken, één keer in de vier weken.
Ja.
In hoge beroep komt een miraculeus zomaar een compleet nieuw verzoek.
Precies.
Mee eens, hè?
Ja.
Dan is er maar één optie, 265G. Dan moet de GI, als zij zeggen van ja, luister, wij kunnen dit niet meer, wij kunnen hier niet verantwoorden. Wij willen dat er een complete ontzegging komt. Dus een verslechtering van de omgangsregeling die er al ligt, blijkbaar, in eerste aanleg. Dan zou de GI gewoon moeten zeggen: we maken een verzoekschrift bij de rechtbank weer opnieuw. Met spoed, maakt niet uit hoe je het went of keert. Op basis van 265G, met het verzoek om die te wijzigen tot omgang of ontzegging van omgang. En ik zie daar niks van terug.
Nee, vertel maar hoe volledig aan voorbij.
Ja, maar hoe? Ik zie ook niet in hoe het Hof. Kijk, ik heb nog eens een keer goed gekeken naar 265F. Er staat in de kinderrechten. Nou, oké. Het Hof is ook een kinderrechter. Ja. Dus die hebben wel ook mogelijkheid. Maar omdat dit een nieuw verzoek is, kon het Hof hier niks mee, naar mijn mening.
Nee, het is
je kan compleet, het niet verslechteren.
Dus het is een compleet nieuw verzoek.
Ja.
Wat natuurlijk ook qua rechtsbescherming eerst in eerste aanleg getoetst had moeten worden.
Ja.
Dus het wordt nu ineens in hoger beroep gedaan.
Dus je kan daar ook niet meer tegen in hoger beroep.
Dan, dat is het gekke. Dan gaat die rechter zeggen, ja, maar ik heb gewoon alle mogelijkheid om dit vast te stellen. Daar wil ik het met je over hebben. Want ja. Daar hebben wij in het verleden ook over nagedacht. Van hoe werkt dit lid 2 nou,
ja.
Dat vaststellen. Maar ik vind inderdaad ook, waarom doet het Hof dit?
Ja.
Want stel dat het Hof had gezegd, nee, wij vinden gewoon, het moet in stand blijven, die beslissing. Hè?
Meer dan dit wordt het niet.
Eens in de maand, ja. Een uur, begeleid, dat is even wat nu passend is.
Ja.
En dan kan de GI zeggen, ja, maar ja, er is wat anders gebeurd.
Ja.
Wij vinden het nu niet meer goed.
Nou.
In deze omstandigheden, met deze moeder, die kennelijk ondergedoken is.
Die geen enkel omgang meer nakomt.
Die niks meer nakomt.
Dus er is geen noodzaak. Er is geen dat had ik ook al op. Er is geen noodzaak voor het Hof geweest. Anders zou ik me nog wat bij kunnen bedenken dat die moeder, weet ik wat, die kinderen heeft aangedaan tijdens de omgang. Ja. En dat kan niet meer. Die moeder komt al heel lang niet meer. Ja. Wat ze aan het doen is, Joost mag het weten, maar in ieder geval ze komt al lang. Dus
op het moment dat moeder vervolgens in kort geding naar de rechtbank was gegaan, om te zeggen, mis luister, ik heb recht op eens in een maand contact.
Ja.
Maar het wordt niet nagekomen door die GI, dan had de GI een wijziging kunnen doen.
Ja.
Maar nu, en dat is jouw punt met een heel nieuw verzoek, er ligt een compleet nieuw, dus er komt allemaal ter zitting nieuwe informatie naar boven.
Ja.
Waar dus niet goed op gereageerd kan worden.
Nee.
En waar haalt het Hof dan vandaan? Van nou ja, maar uit het lid 2, dat geeft ons alle vrijheid om maar wat dan ook te beslissen.
Ja.
Je moet alsnog zenden natuurlijk wel waarborgen
aan die
rechtsgang.
Ja.
En dan maak ik even de koppeling naar de grenzen van het geschil.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk het ding ook van, kan je er niet slechter voor worden? Dus daar, kijk, wij hebben natuurlijk ook wel besproken van hoe werkt nou dat 265 lid 2?
Mm-hmm.
Daar staat dus een verwijzing naar de procedurele gedoe van 264 en 265, de intrekking of de vervallenverklaring.
Ja.
En dan staat in 265F, lid 2 staat dan dat de rechter een regeling kan vaststellen als in het belang van het minderjarige wenselijk voorkomt.
Ja.
Nou, dan denk ik al raar, wenselijk. Ja,
mm-hmm.
Want het juridisch kader is dat het noodzakelijk
moet zijn. Moet zijn. Ja, okay.
De wettekst vind ik al in strijd met 8
EVRM.
Maar hoe moet je dit nou opvatten? Want wij hebben wel ook gezegd, oké, wij gaan naar de rechtbank en wij vragen vervallenverklaring.
Mm-hmm.
En dan hebben we de keuze om te zeggen, rechter, wij vragen u op grond van lid 2 om een regeling vast te stellen.
Ja.
Of zeggen wij, nee, wij doen geen verzoek om een regeling mm-hmm. vast te stellen, want wij vinden dat als de rechter de streep zet door dat besluit, dan moet er gewoon een nieuw besluit komen en dan kunnen we opnieuw dat laten toetsen.
Puur vervallen verklaren verzoek.
Dus je krijgt daar wel dat is voor mij echt een juridische vraag. Op het moment dat jij als advocaat geen verzoek doet om een regeling vast te stellen, mag de rechter dan alsnog op basis van dus dat tweede lid zeggen van nou, maakt niet uit, dat er geen verzoek is, ik mag gewoon wat vaststellen. En, ook een vraag, is het noodzakelijk dat er eerst een vervallenverklaring is? Of kan de rechter, die zou ook kunnen zeggen, oké, het is zorgvuldig tot stand gekomen, het is goed onderzoek gedaan, maar ik vind toch dat er een verkeerde afweging is gemaakt of onvoldoende motiveerd.
Nou ja, je kan het
zeggen, het is wel goed afweging, maar ik vind toch dat het anders moet.
Ja.
Kan de rechter ook zonder vervallenverklaring zeggen, nou, ik ga toch even wat anders.
Ja, een moeilijke.
Ja.
Een moeilijke.
Nou ja, het Hof zegt tweede, hier.
Ja,
het
Hof zegt hier, we doen gewoon wat we kunnen. Ja. En het maakt het in deze situatie lastig, omdat je natuurlijk te maken hebt met een compleet nieuw verzoek. Hè?
Ja.
Dus als We hadden in ieder geval antwoord op jouw vragen nu die je net opperde van hoe zit dat, zou het kunnen?
Ja.
Hadden we antwoord gehad als niet dat nieuwe verzoek had geweest, maar als het Hof had gezegd van nou oké, ik zie dat die rechtbank 1 keer in de 4 weken, maar ik vind dat het 1 keer in de 3 of 1 keer in de 5 weken moet zijn. Dan heb je in ieder geval, en dan moet je natuurlijk ook uitleggen waarom dat zij zichzelf daartoe bevoegd achten. Maar ja, aan de andere kant denk ik dat zij zich tot alles bevoegd achten. Als ze dit ook. Nee, dus
nou ja, ik heb in die zin. Ik heb ook al eens een keer voorgelegd aan het Hof.
Mm-hmm.
Dit artikel gaat over het beperken van het recht op contact.
Ja.
Als je kijkt in het familierecht.
Ja.
Heb je een groot verschil tussen het vaststellen van een omgangsregeling.
Ja.
Versus het ontzeggen van het recht op contact.
Ja, ja, 370.
In het jeugdrecht zie je dat niet. Nee. Hè, dan heb je hier alleen het beperken van het recht op contact. Dus dan zeg ik, oké, dat betekent dus beperken. Betekent dus niet het ontzeggen van
het recht op contact. Nee, mee eens. Dat ben ik helemaal met je eens.
Dus ik zeg dat de GI daar geen wettelijke bevoegdheid voor heeft. Het Hof heeft toen besloten, op basis van dat ik dat voorlegde, van nee, zo moet je dat niet zien. Beperken kan ook inhouden dat je het zo ver beperkt dat het
praktisch niet is.
Nee, goed, ik ben het daar niet mee eens, maar goed, dat is wel wat de rechter heeft.
Ja, maar weet je, dan rek je natuurlijk termen op die je eigenlijk niet zou moeten oprekken, maar ik ben het daar ook niet mee eens.
Nou, en dan hier in het vervolg, hè, want wat jij zei net van ja, wat doet het Hof? Die zegt geen recht op contact. Het Hof zegt eigenlijk van ik zet het contact stop.
Ja.
En ik beslis dat, het contact wordt gestopt totdat moeder voldoet aan de voorwaarden voor contactherstel die de gecertificeerde instelling opstelt.
Ja, nog.
Die moet nog opstellen.
Dus er ligt helemaal niks. Dus uiteindelijk van, nou ja.
Ja.
Dus we toetsen ook hem niet eens meer wat er
volgens mij daar weer helemaal fout gaat,
ja,
is de passage waarin het Hof dan zegt, het Hof verwacht van de GI, dat er concrete en duidelijke voorwaarden worden gesteld.
Ja.
Nou ja.
Nee, ja. Ik,
als wij iets eens weten over hoe zijn die. Dat zijn geen concrete en duidelijke
voorwaarden. Nee, maar dan heeft het Hof deze beschikking gedaan op basis van de illusie die ze blijkbaar hebben over hoe de praktijk werkt. Maar dan nog, ook al zou het allemaal wel normaal gesproken goed gaan, je kan niet zeggen van ja, ik doe een beschikking die zo extreem ingrijpt, namelijk gewoon nul omgang, hè, gewoon ontzeggen van omgang, op basis van voorwaarden, kan het dan nog op een gegeven moment wel weer komen, die nog eens een keertje in de toekomst uitgesteld moeten worden, maar ja, ik ben daar niet meer bij als Hof,
nee.
Ik leg het neer bij deze procespartij, dus deze procespartij geef ik eigenlijk ook nog eens een keertje alle rechten en mogelijkheden in deze zaak om te doen wat zij blijkbaar
en
juist
achter. Dat is juridisch volstrekt onjuist.
Ja.
Want, en dat hoor ik andere rechters ook zeggen. En voor mij is de Hoge Raad daar ook helder over.
Mm-hmm.
En wat is daar de redenering? 8 EVRM die zegt dat je alleen inbreuk kan maken op basis van de wet.
Ja.
In de wet staat dus dat de GI kan dan een besluit nemen. Dat kan getoetst worden door de rechter. En vervolgens is precies dit artikel. De regeling stelt een zodanige regeling vast als hem in het belang van de minderjarige voorkomt. Maar dat houdt natuurlijk niet in dat een rechter kan zeggen dat hij iets niet vaststelt, maar dan een rechter zegt van hé, ik stel vast dat iemand anders dus het vast
gaat doen,
mag stellen.
Ja.
En of dat nou de buurvrouw is, of de pastoor, of de gecertificeerde instelling. Dat maakt niet uit. Mm-hmm. Er is geen wettelijke bevoegdheid voor een rechter om het over te laten aan de GI. En dat zegt de Hoge Raad ook. Die zegt, ja, je kan het alleen overlaten aan bijvoorbeeld een omgangshuis of een GI.
Ja.
Als tijdelijke maatregel.
Ja.
En dan houdt de rechter dus die omgangsregeling onder zich.
Ja.
Maar uiteindelijk zal een rechter een beslissing moeten nemen.
Nee, tuurlijk. Dus maar zie hier dus ook gewoon de problematiek van deze beschikking is waarbij het Hof op eigen houtje eigenlijk een zaak op zich neemt als ware het nog een rechtbank, eerste aanleg. Dit zou je nooit stand houden in hoger beroep als een rechtbank dit had gedaan. Mee eens toch?
Ja, dat mag je verwachten.
Maar, daar gaan we vanuit, in een normale rechtssituatie. Maar er is geen hoog beroep meer mogelijk, nee. Omdat het Hof namelijk deze... Ja, ja bedoel, dus uiteindelijk... Maar bedoel, hier hadden we het er net al helemaal in het begin over ook. Over opvoeden van GI's, in dit geval van... want wat geef je hier nou voor signaal af? Ja. Het signaal wat je afgeeft is eigenlijk dat je zegt van... Nou ja, bij het gerechtshof Arnhem kan een GI voortaan in een hoger beroep gewoon mondeling een verzoek doen.
Precies.
En kunnen we gewoon, maakt niet uit meer waarover, want dan doen we het toch nog maar behandelen.
En het Hof in Arnhem heeft alle vertrouwen in dat de GI het wel goed doet en duidelijk voorwaarden
opstelt. Even voor alle duidelijkheid, ik heb niks tegen het Hof Arnhem, want ik heb altijd hele fijne zaken gehad. Alleen deze zaak nu even geeft een verkeerde impuls aan gezinsvoogden die al daar in die regio werken.
Ja. De enige, en ik denk dat dat ook richting afsluiting is, de enige opening die er gewoon nog is. Hè, dat is ook wat de Hoge Raad zegt. Van ja, maar op het moment dat er dus geen duidelijke regeling ligt, dan kan jij dus gewoon altijd als ouder gewoon terug naar de rechtbank. Hè, dus dit ligt hier nu, maar dit is natuurlijk helemaal niet bepaald.
Nee.
En als de moeder het dus niet mee eens is, weet je, dan hoeft ze ook geen gewijzigde omstandigheden of iets te hebben. Dan kan ze ook terug naar de rechtbank.
Ja, maar Marco, luister, dat ben ik met je eens.
Ja.
Nou, ik ben het met je eens, behalve dat het allerlei vertragingen oplevert.
Ja.
Maar er is toch geen rechtbank die uiteindelijk dan weer indruist tegenover het Hof, wat uiteindelijk boven de rechtbank staat. Ja. Dus bedoel, ja, kijk, als we naar afronding gaan, wat mij betreft had het zo moeten zijn. Mondeling verzoek van de GI had niet ontvankelijk verklaard moeten worden.
Ja, maar dat zegt het Hof, daar gaan we niet over. Nou, wij lossen het ambtshalve op.
Ja, maar nee, als zij gewoon niet ontvankelijk verklaard, hoeven ze er ook niet meer blijkbaar een uitspraak over doen. Niet ontvankelijk. En als het Hof inderdaad gewoon niet... of althans niet achter het verzoek of beroepsschrift staat van de advocaat en moeder, hadden ze dat beroep moeten afwijzen.
Ja, precies.
Punt. Klaar. Meer had er niet gebeurd moeten zijn en had de GI gewoon terug naar de rechtbank moeten gaan.
Ja.
Klaar. Maar ik zeg al, er was geen spoed in deze zaak. Er was in principe helemaal niks. Dus in die zin, ja, zeg ik van, oké, dit had gewoon... nee, ik vind het...
Had anders moeten.
Mee eens?
Zeker.
Oké, dankjewel.
Fijne kist.